boom, daar zijn we terug voor een nieuwe aflevering, nummertje 133, waarbij ik eerst alle bazige bazen ga bedanken. Wat zijn we toch fucking bazig met z'n allen. Ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor. Bazige bazen zijn tribe members en die supporten ons. En zonder jullie konden we niet bestaan en nu bestaan we toch. En dat is dankzij jullie, omdat jullie zo bazig zijn. Ben je nog geen bazige baas, dan kun je naar vivovalentine.com gaan en zelf bedenken wat je het waard vindt om een bazige baas te zijn. En dan kun je dat afsluiten. En dan krijg je ook nog een keer toegang tot onze extra afleveringen die gewoon nog een uur doorgaan na afloop van deze normale afleveringen. Nou, dan weet je het wel. Ga naar vivavalentine.com. Goed, genoeg reclame gemaakt. Robert,
jee.
Daar zijn we weer.
Jazeker. Ik zag van de week ook iemand, een YouTube-kijkert van onze podcast, die bedankte ook de bazige bazen voor het mogelijk maken van de podcast. Vond ik ook vet.
Ja, nou, maar dat bedoel ik, want we doen het voor elkaar. Of tenminste, de bazige bazen doen het voor elkaar.
Ja,
Denk je dat Hugo de Jong een bazige baas is?
Ik denk het niet.
Nee, ik denk het ook niet.
Nee, het is zeggen van een bazige baas.
Sukkelige sukkel is dat inderdaad. Ja. Nee, goed, we gaan het over heel veel onderwerpen vandaag hebben. Ik heb mezelf opgeofferd.
Ja.
Ik heb bijna 2 uur een zelfkastijding gedaan. Oh. Ik heb namelijk het debat tussen Timmermans en Pieter Omtzigt bekeken. Jesus Christ, hé. Wat een wanproductie was dat. Ongelooflijk.
Ben je niet wijzer geworden?
Nou, los van de inhoud, wat al. En die was slecht. De inhoud was echt. Kijk, ik heb zoiets van: als je een debat hebt tussen twee mensen, dan wil je dat die twee mensen een verschillen van mening over dingen. Twee mensen die het met elkaar eens zijn, dat is geen content. En dan heb je nog die Diane Matroos die er dan tussen zit. Ik weet niet waarom die daar in godsnaam bij zit. Die de hele tijd de verkeerde opmerkingen maakt. Veel te veel aandacht naar zichzelf toetrekt. Het loopt niet lekker. Op een aantal uitzonderingen na. Een paar momentjes dat ik dacht van ja, oké, nu zijn ze het niet met elkaar eens. Nu kan het fel worden. En dat doen ze dan niet. Want ze zijn gewoon heel beleefd aan het voorsorteren op een soort samenwerking met elkaar. Dat idee heb ik.
Ja, dat idee had ik ook al toen ik de aankondiging voorbij zag komen op Twitter. Ik zag een poster met Omtzigt en Timmermans voorop en een event op die en die datum. Ik heb zelf het debat en het event niet teruggekeken. Maar toen dacht ik al van, hey, dat vind ik opvallend dat twee partijen zich elkaar zo opzoeken om een event te organiseren. Dus dit is. Dus ik denk dat we, gezien de peilingen staat NSC afgelopen zondag nog steeds aan kop met 31 zetels. En daarna komt geloof ik VVD. Maar het lijkt erop dat het een NSC, PvdA, GroenLinks feestje gaat worden.
Ja, ik vond dit deze productie, die overigens door GroenLinks, PvdA geproduceerd was, vond ik echt. Ik vond het gewoon zo zwak. Het was echt gewoon slecht. Gewoon, weet je. Maar goed. Laten we heel even beginnen met iets wat vorige week gebeurde. Toen hadden we namelijk onze nationale trots, Sylvana Simons. Ik heb de quote er eigenlijk niet meer bij. Wat zei ze nou precies in de Tweede Kamer? Weet je dat nog?
Over die wetgevende macht?
Ja.
Nou, ze zei van, wij maken de wetten niet. Dat zei ze.
Tegen Joost Eerdmans zei ze dat.
Was dat Joost Eerdmans die achter de spreekgestalte stond?
Ja, klopt.
Was ja, dus die, ja, precies. En die ging er niet op in, dus die besefte ook niet dat de Tweede Kamer, onderdeel van de Staten-Generaal, daadwerkelijk wel de wetgevende macht is.
Ja.
En
met andere woorden, ze heeft gewoon geen. Ze zit nu wat 4 jaar in de, in de Tweede Kamer. Ze heeft gewoon geen idee wat ze daar gaat doen.
Nee, is het de eerste of de tweede periode?
Ik dacht de tweede, maar dat kabinet was gevallen. Nou, goed, weet ik het ook, hoe lang ze er al zit. Voor mijn gevoel zeker 4 jaar.
Te lang in ieder geval, ja.
Veel te lang.
Ja, ik vind het interessant, omdat ik denk dat veel mensen niet weten, beseffen hoe de wetgeving of eigenlijk ons staatsrecht in elkaar zit, hoe onze democratie in elkaar zit. En ik dacht interessant om er nog even op terug te komen van wat is nou die wetgevende macht, maar wat zijn überhaupt de machten,
de drie pilaren.
De drie pilaren, ja. Van,
daar zijn ze,
van,
de trias politica.
Die we in de Nederlandse grondwet ook half hebben toegepast.
Ja.
En het is interessant omdat het ook eigenlijk een heel erg libertair concept is. Dus die Montesquieu die dit bedacht heeft, die de bedenker van de drie machtenleer, die zei, je moet de staat verdelen in verschillende type machten, omdat je anders de macht centraliseert. En dat is problematisch. En, dat is
en wat zijn die drie type machten?
Dus je hebt de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht.
Oké.
En die moet je scheiden van elkaar, zodat je niet een dictatuur of een andersoortige dystopische overheid gaat krijgen. Ja. Dus dat idee, nou, dat onderschrijven we natuurlijk als libertariërs heel erg.
Behalve dat we
misschien je geen kunt overheid dus, willen.
Nee, dat, maar ook dat als je er dan... Als je kijkt, dan weet ik niet of de wetgevende macht en de uitvoerende macht wel zo gescheiden zijn van elkaar.
Ja, dat zit van, dat zegt dus ook de www.denederlandsegrondwet.nl, waar ik het artikel vandaan, de screenshot vandaan had. Mm-hmm. Die stelt dat zelf al meteen dat, dat het gaat hierbij om de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Op deze manier zou niet één van de machten de overhand kunnen krijgen. Het doel van Montesquieu was om tyrannie te voorkomen en de vrijheid van de burgers te vergroten. Zijn ideeën hebben de staatsinrichting in veel westerse landen beïnvloed, nou, zoals in Nederland. Maar hier staat meteen, in Nederland is de wetgevende macht niet strikt gescheiden van de uitvoerende macht. Omdat de uitvoerende macht, de regering, ook wetgevende taken heeft. Dat is één. Maar dus ook...
Wacht even, de wetgevende macht is de regering, toch?
Nee, de wetgevende macht is de Tweede Kamer. De Dus dan gaat het om wie heeft vanuit de grondwet de mogelijkheid om een wetsvoorstel te doen.
Ja.
En
de uitvoerende macht is
de regering, het kabinet.
Het kabinet.
Dus de ministers met de koning.
En de, dus de... de wetgevende macht wordt op dit ogenblik genegeerd door de uitvoerende macht.
Ja.
Dat is, ik bedoel, dus ze zijn wel gescheiden van elkaar. Ze hebben gewoon scheid aan elkaar. Of eigenlijk.
Nou ja, het is dat deels, want hij wordt deels genegeerd omdat een onderdeel van de wetgevende macht, namelijk de grootste fracties in de Tweede Kamer, ook onderdeel zijn van de regering. Tenminste, die partijen vormen ook de regering.
En we zien in de praktijk wat dat oplevert. Namelijk dat het een en hetzelfde is.
Precies. Dus je hebt in feite en daardoor kan. Dat is voor mij ook wel de enigszins goede kritiek volgens mij van Omtzigt over dat het niet functioneert. En ik heb toch vaak aangegaan, want ik ben nog steeds fan van het idee van Familo, van de originele D66, om de minister-president apart te kiezen in plaats van via de Tweede Kamer. Want dan krijg je die verstrengeling niet. En die heb je nu wel.
Ja.
Dus nu het komt bijna niet voor dat er een initiatief vanuit de Tweede Kamer wordt ingediend. Meestal is het, dat is trouwens de kritiek van het artikel. Dus wat je nu ziet is dat de regering kan ook wetsvoorstellen doen. Mm-hmm. En dat zou je dus eigenlijk gescheiden moeten houden van elkaar. Dus de Staten-Generaal, en dat is de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja. Dus die de ene initieert wet en de andere die keurt ze goed, de Eerste Kamer. Zij zou het enige instituut mogen zijn met die wetgevende taak.
Terwijl nu wat je ziet is dat de wetsvoorstellen komen uit Brussel. Worden goedgekeurd door de regering.
Ja.
Die negeert daarbij de wens van de Tweede Kamer. Goed voorbeeld is de programmeerbaarheid van digitaal geld. Motie mm-hmm. ingediend, aangenomen en vervolgens komt het er gewoon. Mm-hmm. Nu ook weer met Yeziel Guz, die zo meteen in december gaat goedkeuren dat we client-side scanning op onze telefoons mm-hmm. krijgen. Zo'n afluistersoftware moet iedereen gaan lopen installeren op zijn telefoon. Volgens mij BVNL een motie ingediend die dat moet, waarin dat wordt verworpen ook. Dat mag niet. Mm-hmm. Dat willen ze niet. Yeziel Guz gaat dat gewoon naar zich neerleggen. Wat kan hem het schelen? Of het kan haar het schelen? Weet je? Dat lijkt me belangrijk.
Ja, dus daar is die. Dus, en misschien is dat ook wel de kritiek van libertariërs überhaupt op de overheid. Dat je uiteindelijk, want macht corrompeert. Dus uiteindelijk ga je systemen en. Uh-huh. En aanpassingen krijgen, amendementen op je grondwet, waardoor het alsnog samen gaat. Maar die scheiding is ver te zoeken. Die is er niet. En jij had het volgens mij net nog over een ander onderdeel, dat is die rechtsprekende macht. Dus zijn dus de rechters en de Hoge Raad en de Raad van State, geloof ik ook.
Hebben we gezien in corona hoe onpartijdig die zijn.
Ja.
Die gewoon eventjes op maandagochtend komen opdraven. Als ze op vrijdagmiddag gebeld worden door Hugo de Jonge. Om de mondkapjesplichten doorheen te. Wat gewoon volledig ongrondwettelijk is. Omdat
de avondklok
eventjes,
toch was het?
Oh, was het de avondklok? Ja, ik dacht dat. Omdat er gewoon eventjes doorheen te rammen. Dus dat is ook klaar. Weet je. Dat, wij hebben niet meer. Die trias politica bestaat niet meer.
Nee.
Eigenlijk in de praktijk.
Nee. En ik denk dat dat dus ook een voorvloedsel is uit. Macht. Dus dat je dit. Want op papier is het nog steeds gescheiden. Op papier heb je een wetgevende macht. Ik bedoel, de rechters die kunnen geen wetten zelf maken. Zij kunnen alleen maar een oordeel vellen op basis van de wetten die de Tweede Kamer, of in dit geval bij ons Tweede Kamer en het kabinet, hebben uitgevaardigd. En dan zeggen zij van dit is de wetgeving. Jij staat nu voor me en ik moet nu beslissen of jij die wetgeving hebt overtreden. Dus op zich is dat dan wel weer op papier een scheiding van de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Maar omdat dat allemaal mensen zijn die lid zijn van dezelfde politieke partij, krijg je dus die verstrengeling. Dat is ook een beetje het gekke wat in ons bestel erin is gekomen. Dat zijn die politieke partijen, heb ik ook al vaak over gehad. Dat creëert een nieuw soort van machtsinstituut die dus over die lagen heen gaat.
Ja.
En die dus ook alles aan elkaar lijmt. En in de grondwet en in onze democratie heb je eigenlijk, is die politieke partij ook niet gedefinieerd. Dus hoe wij nu de Tweede Kamer kiezen, dat je stemt op een lijst, wat vaak een politieke partij is. En op het moment dat jij, meestal stemmen gewoon op nummer 1, maar stemmen gewoon op de partij. En dan krijgt de rest van de mensen op die lijst, die krijgen de stemmen eigenlijk toebedeeld die op de nummer 1 zijn.
Ja.
En dan krijg je weer dicht een zetel terwijl je zelf maar, weet ik veel, 100 stemmen hebben gehad. Dat gebeurt regelmatig. Mensen die zelf amper stemmen halen, maar wel de Kamer in komen. En daardoor ziet men, de partij zelf, maar ook de bevolking ziet de partij eigenlijk als de rechtmatige eigenaar van die zetels.
Terwijl dat is gewoon niet waar.
Het is
dat
niet
zie
waar,
je ook als
nee.
iemand weggaat bij zo'n partij, neemt hij gewoon zijn zetel mee.
Ja, en dat wordt dan ook weer, op neergekeken.
Ja, nee, dat wordt bestraft. Want je krijgt minder spreektijd, je krijgt ook minder geld. En,
Ja, precies. Dus dat, terwijl de essentie van een gekozen volksvertegenwoordiger is dat je een mens kiest die jou vertegenwoordigt en die zonder last en ruggespraak besluiten kan nemen.
Ja.
Maar dat is ook alweer iets wat weinig mensen kunnen, want ze bezwijken onder de peer pressure van een politieke partij. Dus ga je tegen de partij in, dat kan eigenlijk niet. Dan word je regelmatig eruit gegooid. Maar goed, daar zijn allerlei. Voor mij is een beetje de hele Kamer nu een splinterpartij.
Ja, ja,
PVV kwam bij de VVD vandaan. Nou, hebben nu Omtzigt.
Ja.
Wat hebben we nog meer? BVNL.
Ja.
Ja, 21, ja, 21, die komt bij FVD, maar ik weet niet of die ooit nog bij VVD was. Maar er zijn zoveel afscheidingen van elkaar omdat dit niet werkt. Dus je zou eigenlijk beter een systeem kunnen hebben waarbij je die mensen rechtstreeks kiest. En ja weer van Familo zei, neem een strikte stelsel. Kies je gewoon per provincie of per gemeente je eigen vertegenwoordigers zoals Amerika. Dan heb je die verstrengeling op partijniveau niet meer.
Ja. Nou goed, het zou beter zijn. Maar we bewegen een andere kant op.
Ja.
Laten we eventjes vooruitblikken op die volgende verkiezingen.
Ja.
Dat debat Omtzigt en Timmermans.
Mm-hmm.
Ik heb dat gekeken en los van dat ze het eigenlijk overal met elkaar eens waren en los van dat Timmermans echt serieus zeker 30 kilo te zwaar is. Wat is die man dik, zegt Jesus Christ.
Ja.
Laten we even kijken wat beide te zeggen hebben over belasting. Vond ik heel interessant.
Ja.
En dan bedenk nog eventjes dat bij dit verhaal ook dat Timmermans in een rietgedekte villa van 1 miljoen woont in Limburg ergens. En 3 ton per jaar verdient zelfs, ook al werkt hij nu niet voor de Europese Commissie, maar is hij toch gewoon, maakt hij gebruik van zijn wachtgeldregeling, krijgt hij gewoon 3 ton in de maand, maakt niet uit. Goed, dan gaan we even kijken, belasting.
Ik werk al jaren aan tegen een fundamentele hervorming van het belastingstelsel. Het belastingstelsel in Nederland is zeer, zeer oneerlijk. Als je je geld verdient met werken, dan betaal je ongeveer 40% belasting. Als je je geld verdient doordat het komt uit je vermogen, dan kom je niet verder dan 28% als je dat al haalt.
Ja,
dat is gewoon oneerlijk.
Want belasting, of het nou gaat met arbeid of met klimaat, lijkt een soort prikkelmachine geworden. We gaan alleen op basis van modellen gaan we vaststellen wat de belasting moet betalen en welke discussie we nu moeten hebben in Nederland. Wat vinden we eerlijk? Wie betaalt die belasting nu? En ik aarzel bij hogere vermogensbelasting, omdat ik u er maar gewoon bij zeg dat we de afgelopen jaar bijvoorbeeld mensen fors extra zijn gaan belasten, waardoor we een paar keer teruggefloten zijn door de Hoge Raad en nu miljarden compensatie moeten betalen, omdat er bijvoorbeeld spaarders waren die meer belasting moesten betalen dan ze rente kregen. En die zeiden, ja, maar zo gaat het niet. Dus wees voorzichtig wie je pakt. Dat is 1 uitzondering. Een rapport van de Europese Commissie, waarschijnlijk wel bekend bij de heer Timmermans, dat liet vorige week zien dat Nederland op zich redelijk evenwichtig belast, behalve bij de mensen die in de 0,01 topprocent zitten. Die belasten wij minder dan in Frankrijk, minder dan in de Verenigde Staten. Laat dat even tot u doordringen.
Goed, Belasting. Ik heb ongeveer 3 keer gehoord dat belasting eerlijk moet zijn.
Ja.
Anders ingericht moet worden.
Ja.
Timmermans die zegt, als je werkt krijg je, betaal je 40% belasting. Eventjes de vanzelfsprekendheid waarmee dat gezegd wordt. Hè? Zo van, je werkt soort van 5 dagen in de week. En 2 van die 5 dagen daarvoor, dat geld gaat direct gaat naar de staat toe.
Ja.
Weet je, even de krankzinnigheid van dat gegeven.
Ja.
Dat neemt hij volledig voor vanzelfsprekend. En zegt dan vervolgens, ja, het is niet eerlijk. Want als je bijvoorbeeld, weet ik veel, je hebt een huis wat veel waard is. Of je zegt van een tweede huis, weet ik wat. En komt boven een bepaalde grens. Dat wordt dus in box 3, heet dat. Dat wordt een soort vermogensbelasting. Dan word je daarop aangeslagen.
Mm.
En zegt hij, ja, het is maar 26%. Een soort van, fucking hell, gast. Er is gewerkt voor dat geld. Daar is al 40% belasting over betaald. En je wil nog een keertje belasting gaan heffen over wat er dan overblijft. Weet je, dus het is zo mind-blowing bizar hoe deze mensen, allebei doen ze het. En Pieter Omtzigt weet dat hij zich op glad ijs beweegt. Want hij heeft dan nog, wil nog voorzichtig zijn met vermogensbelasting.
Ja, maar ook al van een hele domme reden. Want de reden die hij aankaart is dat ze zijn teruggefloten door de Hoge Raad. Maar dat komt gewoon puur doordat de manier waarop ze vermogen belasten dus meer belasting vraagt dan dat ze aan rente krijgen. Dat is gewoon. Ja. Dat wil niet zeggen dat je vermogen niet meer kan belasten. Alleen dat je die vermogensrendementsheffing anders moet gaan.
Maar het moet gewoon afgeschaft worden. Het hele idee.
Ja, sowieso.
Ik bedoel,
ja.
Dat is gewoon het krankzinnige eraan. Ik bedoel dat je hebt geld verdiend. Daar heb je je hele leven voor gewerkt. Waarschijnlijk ben je bijna of net met pensioen. En dan heb je een vermogen opgebouwd. Dat heb je belegd. Daar probeer je een pensioen uit te trekken. Want laten we eerlijk wezen. Onze pensioenfondsen zijn gewoon helemaal failliet. Daar kun je helemaal niks meer.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat gaat zometeen volg Hester Buys. Die shit gaat ongelooflijk onderuit zometeen. Het enige wat mensen hebben om zich echt te verdedigen tegen de afgrond, dat is misschien een opgebouwd vermogen. En dan komt Frans Timmermans in de eerste iets van, maar dat moeten we eerlijker doen. Weet je, niemand heeft een cent te makken. Jullie ook niet. Iedereen gaat kapot. Jullie ook. En hij zit met zijn fucking 30 kilo te veel op de bank in zijn rietgedekte villa. En dat vind ik het erge van alles. Weet je, de hypocrisie straalt er vanaf. En zeker bij Timmermans.
Ja.
Weet je, ik wil, die man is serieus. En ook de. Daar wil ik sowieso, want ik heb nog 2 clipjes, maar ik daar even, het is belangrijk om daar even op te letten. Hoe vaak Timmermans stellig is in zijn aannames.
Mm-hmm.
Dus hij zegt, het is niet eerlijk. Punt.
Mm-hmm.
Daar moet je dan mee zien te argumenteren als mm-hmm. een andere partij zijnde. Het is niet eerlijk. Punt. Daar wil ik zo nog even op terug. Laten we even doorgaan naar de stikstofcrisis, daar hebben ze het ook over.
Op dit moment is het stikstofbeleid gebaseerd op een technocratisch model, waarvan zelfs het RIVM zegt dat het model gemaakt heeft, het RIS-model. Het is niet te gebruiken voor vergunningen. En toch doen we het. Toch sluiten we boeren bij mij aan de grens. En hoe schrijnend is het dat als aan de ene kant van de Duitse grens er grote nieuwe kippenschuren gebouwd worden en aan de andere kant van de grens we mensen aan het uitkopen zijn omdat het goed voor de natuur is. Het werkt op deze manier niet. Daarom, ja, klimaatbeleid. Ja, wat beter. En ik hoop zo op een vraagje over kernenergie. Want dat zit niet meer in mijn tijd, geloof ik.
Want ik hoor wel graag die alliantie. En dat is natuurlijk ook een beetje een flirt naar BBB.
Maar dan moet je wel ook eerlijk zijn. Sorry. Ja.
Dat is ook een flirt naar BBB, neem ik aan. Want die hebben natuurlijk toch 16 zetels in de Eerste Kamer. En die is voor beide, denk ik, cruciaal.
Ja, ik probeerde het afgelopen zondag, maar toen werd mij ineens verteld dat er geen stikstofprobleem zou zijn in Nederland. Nou, helaas, de feiten spreken een andere taal. Maar ik wil ook wel de heer Omtzigt voorhouden. Als je dat wil, dan moet je ook wel eerlijk zijn tegen de boeren. En met de huidige veestapel is het niet te doen. Dus je zult ook eerlijk moeten zeggen, die veestapel moet krimpen. Die zal, als we niks doen, ook krimpen. Maar dat vind ik geen model, dat vind ik niet eerlijk. Je moet gewoon eerlijk zeggen, we gaan jullie helpen om die veestapel terug te brengen. En wij zorgen dat jullie een nieuw verdienmodel hebben. Waarbij je dus ook beloond wordt voor die taken die je doet om onze natuur zich te laten herstellen. Dus dat is toch echt omdenken. En ik wil graag afspraken met de boeren op die basis maken. Maar je moet beginnen met eerlijk te vertellen.
Ja.
De intensieve veehouderij zou minder moeten in Nederland.
Weer dat woord eerlijk. Ik heb geteld, ik heb het 5 keer gehoord. Hmm. Hij is de hele tijd eerlijk dit. Zo van, we gaan alles aan. We gaan die boeren gaan we al hun shit afpakken. Maar we gaan het wel eerlijk doen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we het wel eerlijk gaan doen. Dat is wat hij de hele tijd zegt.
Fucking Calimero, joh. Hou je bek dicht.
Maar echt serieus. Dat is zijn argument. Hè, van het moet eerlijk zijn. Dus hij claimt het domein eerlijkheid. Ja. Daarvan zegt hij, dat is GroenLinks PvdA. Dat is eerlijk. Nou, dat betekent dat automatisch, ja, of jij en ik aan de andere kant staan, dan zijn wij dus niet eerlijk. Ja. Dat is wat hij doet. En hij zegt ook op een gegeven moment, dat heeft hij het ook over de feiten. Hij had een debat met BBB afgelopen zondag, zegt hij. En daarin werd hem verteld dat er geen klimaatcrisis was. En dan zegt hij, nou,
stikstofcrisis.
Of, sorry, geen stikstofcrisis was. En dan zegt hij, nou, de feiten vertellen iets anders. Ook weer dat, hè? De feiten. Hij claimt autoriteit op het gebied van de feiten, want die zou hij allemaal kennen. Mm-hmm. Elk onderzoek wat er is gedaan, weerlegt zijn feiten totaal, maar dat maakt niet uit, want hij claimt eerlijkheid en hij claimt feiten. Mm-hmm. Die overigens helemaal niet verwoord verder. Ik bedoel, dat is opvallend. Nou,
wetenschappers zeggen.
Ja, wetenschappers zeggen. Het is exact dezelfde beroep op autoriteit wat we bij corona hebben gezien. Weet je, het is dezelfde onzin. Je voelt aan je water dat het een leugen is. Er wordt niets anders gedaan dan gelogen. En vervolgens gaat hij, om dat tegen te gaan, om dat imago als leugenaar eigenlijk te ontkrachten van tevoren, een soort van preemptive, zegt hij gewoon van, ja, maar eerlijk, ik ben eerlijk. En laten we het eerlijk doen. Laten we alles eerlijk doen. Mm-hmm. 5 keer dat woord gebruiken, mm-hmm. omdat hij donders goed weet dat hij staat te liegen daar.
Ja.
En dat is naar. En hij zegt ook nog eens een keertje aan het einde van, we gaan de boeren helpen. Nou, ik zeg het je, als ik een boer was en Timmerman stond voor mijn deur, ik zou hem serieus met mijn trekker het land afjagen. Ik zou mijn honden loslaten op hem, want hij komt je niet helpen, weet je. Hij kon je shit eerlijk afpakken. Dat is wat hij kon doen.
Dat was ook zo'n fantastische meme over, wat is de 5 most terrifying words in English? I'm from the government, I'm here to help.
Precies dat.
Dat is wat hij zegt.
Dat is wat hij doet. Hij komt,
ik vind het wel interessant dat hij, wat je zegt, want ik vroeg me altijd af waarom.
Ons alarm gaat af. Yay. Het internet valt er even uit. Oh. Kan gebeuren.
Ik vroeg me af waarom mensen hem, waarom hij zo goed in, hij doet het redelijk goed. Terwijl als ik naar hem kijk en ik zie, weet je, hij is vatsig, hij is niet, ik vind hem niet eerlijk. Ja. Inhoudelijk is het echt helemaal niks. Ik vind het geen goede spreker. Hij praat
met schuldbewust. Hij is een schuldbewuste leugenaar.
Ja,
dus je ziet hem,
precies.
Je ziet
de hele tijd met zijn wenkbrauw omhoog en die hoge stemmetjes en Het komt heel inauthentiek over, maar dit doet hij dus dan wel goed. Dit is dan weer een Trumpiaanse manier van.
Het is een communicatiecursus.
Ik bedoel, dat doen ze allemaal heel, heel veel. Maar dan,
nou, er is een woord voor wat je probeert te omschrijven, denk ik. En dat woord is demagogie. Hij is een demagoog.
Mm-hmm.
En ik heb de definitie opgezocht. Demagogie is een manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het, tussen aanhalingstekens, gezond verstand en de, tussen aanhalingstekens, logica van een persoon. Demagogie is iets anders dan het verkondigen van leugens. Iemand die demagogie bedrijft zal niet direct onwaarheden naar voren brengen. Men zal er wel naar streven de luisteraar die er niet op bedacht is zelf naar een bepaalde conclusie te leiden. Zo kan de demagoog het publiek naar zijn hand zetten. Dat is waarom hij de woorden eerlijkheid vaker gebruikt, eerlijk gebruikt. Daarmee probeert hij de luisteraar die er niet op bedacht is te leiden naar de conclusie dat hij een eerlijk verhaal heeft, dat hij een eerlijk persoon is. Hij liegt ook, maar
ik moet zeggen, hij liegt en ik vind hem geen logica gebruiken.
Nou, hij zegt van die dingen die hij hier ook zegt. En ik zal straks de derde clipje over kerncentrales even afspelen. Dat doet hij het ook weer. Hij verwijst de hele tijd naar de feiten zeggen.
Mm-hmm.
En ja, de feiten zeggen is, ik bedoel, er is niet zoiets als de feiten zeggen. Er is niet een waarheid. Er is wetenschap is de zoektocht naar waarheid. Er is niet één waarheid. Nou goed, dit hebben we allemaal met corona 100.000 keer besproken natuurlijk. En hij doet dat nu met klimaat bijvoorbeeld, weet je, en dan doet hij ook zegt hij ook de hele tijd van maar de weet ik veel, de ratio of de feiten die zeggen dit of dat, en daarin doet hij dus eigenlijk een beroep op je gezond verstand en op de logica.
Mm-hmm.
Het is niet anders dan dat hij doet er een beroep op, maar hij claimt het niet met voorbeelden. Als hij zou zeggen van nee, onderzoek wijst uit dit en dat en dat en dat, dan kon Omtzigt reageren van nou ja, maar sorry, maar we hebben 3 onderzoeken liggen en die zeggen dit en dat en dat. wat Arno Wellens de hele tijd doet. Mm-hmm. Maar dat doet hij niet. Hij zegt gewoon van, nee, we gaan het eerlijk doen. De feiten staan aan mijn kant. De feiten wijzen uit dat ik gelijk heb.
Ja.
Dat ik eerlijk ben. Eigenlijk, dat is een beetje de strekking van zijn verhaal. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is, dat is wat een demagoog doet. En als je gaat zoeken naar succesvolle demagogen, dan vind je die dus voornamelijk aan de kant van de nationaalsocialisten. Adolf Hitler, Goebbels, Mussolini worden genoemd als demagogen. Ja, hij is er gewoon eentje. Dit is gewoon... en je ziet het ook, weet je. En we gaan het in de extra gaan we het ook hebben over narcisme. Mm-hmm. En hoe narcisme politici kunnen drijven. Nou, dit is denk ik ook een goed voorbeeld van. Mm. Maar laten we eerst eventjes naar het laatste clipje gaan over kerncentrales. Vond ik nog interessant.
Het zal zeker 20 jaar duren, zegt hij, voordat zo'n kerncentrale er staat. Niet de 8 jaar waarmee geschermd wordt. En in die 20 jaar moeten we eigenlijk al veel verder zijn met de energietransitie. Dus je wordt er lui van als je denkt, er komt er van kerncentrales. En dan het punt van de kosten. De rente op kerncentrales stijgt harder dan de rente op windparken. Dus de rente op kerncentrales die nu gepland worden, stijgt harder. Dus
dat is interessant, hè? Hij gaat dus, de rente stijgt harder op kerncentrales.
Ja.
Ik bedoel, de rente stijgt helemaal niet harder. De rente is de rente. Wat er harder stijgt of minder hard stijgt, of het dempende effect daarvan, dat zijn overheidssubsidies.
Mm-hmm.
Dus hij is zichzelf geld aan het geven, zodat de effecten van de markt minder voelbaar zijn, omdat hij de geldprinter aanzet. Dat is hoe Europa werkt. Weet je? Dat is niet dat de rente harder stijgt.
En het is sowieso geen argument om wel of niet kerncentrales te bouwen. Het gaat erom wat levert het op. Wat is de efficiëntie onder de streep?
Exact.
Je kan 10% rente hebben op kerncentrales en vervolgens 0,03 cent betalen per kilowatt,
ja.
Versus 1% op windmolens en weet ik veel, 10 cent per kilowatt. Dat doet er gewoon niet toe.
Exact. Maar goed.
Ze worden nog veel duurder. Okay. Ze zijn al duurder en ze worden nog duurder door gezien de gestegen rente. En tot slot, we hebben het in Nederland gewoon niet nodig. We kunnen dat op een andere manier oplossen. Ook de baseload waar de heer Omtzigt. Een kerncentrale staat gewoon aan. Hè? Die kun je niet aan- en uitzetten als je ze nodig hebt. Hè? Dus als je het nodig hebt voor baseload op momenten dat er minder zonne- en windenergie hebt,
ja,
dan moet die al aanstaan. Die staat altijd aan. Dus daar is het geen Hilde, oplossing kijk, voor.
Daar is het wel een oplossing voor. Godverdomme.
Nee, maar het is ook gewoon niet waar. Dus hij haalt letterlijk het argument tegen zonne- en windenergie, ja, gebruikt hij nu voor kernenergie.
Het is krankzinnig wat hij zegt. Dus hij zegt van de baseload die wordt geleverd door zonne-energie en windenergie. Dus je hebt niet kerncentrales nodig. De baseload moet constant zijn. Die kan niet onbetrouwbaar zijn, wat zonne- en windenergie wel is. De zonne- en windenergie zullen altijd extra zijn bovenop de baseload. Dat is waarom we niet van kolen en gas afkomen. En deze fucking leugenaar, wat hij eigenlijk aan het doen is, en dat is waar
ziet
de hele...
Je ziet ook aan zijn voorhoofd gewoon.
Ja, nou, je ziet het uit het geld wat uit zijn reet komt. Ja. Dat is namelijk wat er aan de hand is. Deze gasten, die klimaatgasten die tegen kerncentrales zijn, die worden direct betaald door de Shells en de oliemaatschappij van deze wereld. Want de allergrootste bedreiging voor gas en kolen is namelijk kernenergie. Vanwege het simpele feit dat het er altijd is. Dus dat het direct de rol van baseload zal op zich zal nemen. En dat wil je, want die kosten zijn ook nog eens een keertje laag.
Mm.
En het staat altijd aan, zegt hij. Je kan het niet aan en uitzetten. Nee, het valt ook niet uit als de wind niet waait of als de zon niet schijnt.
Ik vraag me af of dat waar is dus. Of je voor mij kan je kerncentrale makkelijker uitzetten dan...
Nee, je kan een kerncentrale niet uitzetten. Maar je kunt wel iets doen met... Ik wou het stukje nog even verder laten afspelen.
Het is toch een beetje het wel is niet een spelletje. Het enige wat ik eigenlijk van...
We kunnen toch de feiten wel laten spreken?
Ja, nee, maar...
Gaat hij weer met zijn feiten?
Ja.
Dus feiten gaan we laten spreken.
Maar u heeft ook weer feiten.
Ik zal ter haar...
Nee, wacht even, want... De realiteit van de politiek.
Ik hoop...
Niet te veel applaus.
Ik hoop oprecht dat de feiten en de ratio hier een doorslag...
Letterlijk zegt hij het, hè? De feiten en de ratio.
Ja.
De feiten en de ratio geven een doorslag. Er zijn geen feiten genoemd door hem. Er is geen ratio toegepast door hem. Het is bizar.
Gevend argument zijn. Want als de heer Omtzigt het heeft over religieus debat over de klimaatcrisis... Dit debat krijgt religieuze trekjes op rechts.
Okay.
Hebben in de jaren 70 en 80 nooit een gelijk kunnen halen. Eindelijk mogen we kerncentrale.
Ja. Nu besluiten we hem.
Goed. Eindelijk mogen we... Wat een mafkees, toch? Maar het hele idee... Kijk, die baseload, als die te veel is, heb je dus iets anders niet nodig. Dat is zijn grote angst namelijk. Mm-hmm. Want zodra je kerncentrales bouwt, dat is direct, zodra dat genoeg capaciteit oplevert, is dat het einde van windenergie en van zonne-energie. Mm. Want het heeft geen zin om de Noordzee in een industriegebied om te toveren als je met 5 kerncentrales in heel Nederland gewoon Nederland van stroom kunt voorzien. Mm-hmm. En van genoeg elektriciteit kunt voorzien. En als je te veel produceert, dan betekent dat de prijs naar beneden gaat. Dat betekent dat het een aanzuigende werking heeft voor industrie. Dat betekent dat er misschien wel een bedrijf komt die daar een datacenter neerzet. Of Bitcoin gaat minen. Of weet ik veel, Microsoft datacenter service neergezet. Whatever.
Goedkope energie is nooit een probleem.
Precies. Goedkope energie is niet een probleem. Geen energie is een probleem.
Ja.
En dat is waar hij op voor sorteert. En het is echt... Ik zat er te kijken en ik had echt zoiets van... Wauw man, deze gast. Wat een... En dat mensen hierop stemmen. Dat mensen hiervoor gaan. Dat mm-hmm. ze ook zijn debattechniek niet kunnen destilleren. Dat ze niet zien van deze man beroept zich de hele tijd op feiten. En op een soort wetenschappelijk gelijk. Wat hij vervolgens niet noemt. En je ziet het ook. Het is interessant, want je ziet het ook op Twitter bijvoorbeeld. Hè? Want ik zat even naar zijn tweet te kijken hierover. En dan zegt hij dus. Hij stuurt gewoon. Ik heb daar helaas even geen beeld van. Maar hij stuurt er een tweet uit waarin hij zegt... we hebben een plan voor hoe we hier met die kerncentrales om moeten gaan. Weet ik van, ze hebben een soort plan gemaakt. En dat staat in deze link. En dan staat er zo'n GroenLinks PvdA-achtige link. En dan klik je erop. Er staat helemaal geen plan. Het enige wat er staat is dat ze graag een plan zouden willen maken. Samen met andere partijen.
Mm-hmm.
En dat is dit. Hij is zich gewoon aan het voorsorteren op een samenwerking. En hij, ik heb het idee waarom hij zo naar overkomt. Is omdat het niet aan het lukken is. Dus hij, normaal is hij altijd zijn hele... hoe noem je dat? Een beetje overzelfverzekerd. Hij is ontzettend onzeker, maar een beetje zijn overzelfverzekerde uitstraling heeft hij. Maar hij staat in de peilingen, staat hij er gewoon niet goed voor. Of niet goed genoeg om dit er doorheen te drammen. Mm-hmm. Hij moet gewoon samen gaan werken, samen met Omzicht en BBB. En BBB gaat zijn stikstof shit de grond in boren. En Omzicht gaat hem kerncentrales water bij de wijn laten doen. Mm-hmm. En waarschijnlijk met zijn belasting komen ze er ook niet helemaal uit. Want ik denk dat BBB en Omzicht daar ook anders in staan dan hij. En de VVD al helemaal. Dus GroenLinks PvdA blijft gewoon... Het blijft lastig. Ze willen die regering. Mm-hmm. Maar ja, ze kunnen het gewoon zelf niet. Dus zij gaan ook... Dat gaat gewoon afgezwakt worden. Hij gaat het niet voor elkaar krijgen.
Ik vond interessant wat die Diana Matroos zei over BBB. Die wat nu in de peilingen door Omzicht... minder groot is dan voorheen, maar wel al haar electorale succes heeft bestendigd in de Eerste Kamer. Daar hebben ze dus 16 zetels.
Exact.
Dus dat is de grootste partij. Dus daar moet je inderdaad iets mee. Dus je moet deuren openhouden voor samenwerking met dat soort partijen. En ik denk wel dat deze heel dicht bij elkaar liggen. Ja. Ook als ik luister naar dat hele belastingverhaal, ik hoor om zich niet een ideologie neerleggen van ja, maar wat jij zegt, weet je wel, hoezo nog een keer belasting betalen of vermogen? Hij had een lulverhaal over de modellen kloppen niet. Hij het Sander Boon argument. De modellen kloppen niet. Wat misschien waar is, maar het maakt niet uit. Ook al zouden ze wel kloppen, dan wil je gewoon niet nog een keer belasten of vermogen als je al belast hebt op arbeid.
Daar gaat hij niet in mee natuurlijk. Hij wil gewoon dat er belasting wordt betaald en het liefst veel ook, zoveel mogelijk, want dat moet allemaal naar Den Haag.
Ja, en dat is ook hetgene wat ik ook voorbij zie komen, wat mensen vergeten. Omzicht was gewoon een linkse CDA'er.
Ja.
Dus hij past wat dat betreft heel goed bij PvdA en GroenLinks als samenwerking. En je ziet hier ook dat hij daar, ja goed...
Maar ik denk dat Omzicht zich heel goed realiseert dat zijn electoraat wat meer aan de rechterkant zit. En hij is absoluut een linkse socialist. Maar ik denk dat zodra het over belastingverhoging en zeker dat box 3 verhaal wordt pijnlijk.
Mm-hmm.
Want steeds meer mensen, ik bedoel, half Nederland woont in een huis met een flinke overwaarde. Dat dat gaat pijn doen. Zometeen, ik bedoel, als het aan Timmermans ligt, dan gaat die overwaarde belast worden. Daar ga je gewoon over afrekenen.
Mm-hmm.
Nou, dat is gewoon dat is ondenkbaar, weet je. Ik bedoel, dat betekent dat er, weet ik veel, 2 miljoen huishoudens in Nederland gewoon out of the blue gewoon 10.000 euro's moeten gaan betalen. Mm-hmm. Je kunt je niet voorstellen wat er gebeurt als Frans Timmermans, bij wijze van spreken, het in zijn eentje voor het zeggen had. Daarom gaat dat ook helemaal niet gebeuren. Want dat is gewoon, ja, dat kan niet. Weet je, het kan gewoon niet. Maar goed, dat, ik weet niet. Ik vertrouw Omtzigt voor geen meter, maar ik vond hem in dit debat in ieder geval rationeler. Maar om heel eerlijk te zijn, dat is ook niet zo moeilijk naast die, de demagoog Timmermans.
Ja, weet je waarom ze in China geen klimaatprobleem hebben?
Ja, want ze hebben al een communistische regering. Die ken ik, inderdaad. Ja. Ja,
dat is de enige reden waarom dit gebeurt. Gewoon. Het is controle, het is dwang, het heeft niks te maken met klimaat. De feiten waar het over heeft, die zijn er gewoon niet. Welke stikstofcrisis? Hoezo hebben wij een stikstofcrisis? In andere landen hebben ze dat niet op een niveau van hier.
Ja, het is bullshit.
Die feiten had hij echt ergens onverklaarbaar vandaan.
Ja, het is de reinste bullshit.
Met trouwens niet eens nog even over die zoektocht naar de waarheid. De nuance is volgens mij dat er is, mijn inziens, wel een absolute waarheid. Alleen het is voor mensen heel moeilijk dat te achterhalen.
Ja.
Dus een claim daarop leggen dat jij dat weet, dat is misschien wat voorbarig.
Nou, ik vind ook dat bij mij gaan alarmbellen af als iemand zegt dat hij de waarheid spreekt. Sterker nog, je hebt al zo'n gesprekstechniek. En als iemand zegt, ik wil dit of dat, of ik wil niet dit of dat, mm-hmm. dan weet je dat is wat hij wil.
Mm-hmm.
Weet je, als iemand zegt bij een salarisgesprek van, hey, maar ik hoef niet per se meer geld. Yeah. Dan weet je gewoon het enige wat hij wil is meer geld.
Yeah.
Dus dat, ja, en dat is wat Timmermans de hele tijd doet. Maar die doet het omgekeerd, weet je. Die zegt van, ja, ik ben eerlijk, ik wil eerlijk beleid. Ik wil dat we de belastingstelsel, dat we het eerlijk gaan inrichten. Nee, dat wil hij helemaal niet. Eerlijk is namelijk geen belasting.
Mm-hmm.
Waarom de fuck moet de staat 40% van al je gewerkte uren bij jou declareren? Weet je, dat slaat helemaal. Dat heb je, het is arbeid die je zelf hebt verricht. Het is krankzinnig.
Het is oneerlijk voor de mensen die geen geld hebben.
Die niet de kans hebben om te werken. Ja, ja, nee, het is insane. En, ja, het is echt, het is vreselijk. Ik vind
het blijft ook interessant dat, wat jij zei, dat mensen daar zo voor blijven, of daar niet doorheen prikken.
Ja.
En dat vind ik namelijk ook, dat wou ik nog zeggen over het filmpje, volgens mij was het dat stikstoffilmpje,
mm-hmm.
of die kerncentrale filmpje, dat hij staat er gewoon glashard te liegen. Hij zegt zoveel dingen die niet kloppen.
Ja.
En hij zegt dat, nou, misschien in een redelijk goede manier, waardoor het wordt niet ter sprake gesteld. Ik heb niet de kranten vol zien staan van.
Maar vergeet de kranten. Ik bedoel dat.
Niet. Want ik snap wat je zegt, maar dat is dus precies mijn punt. Dat ik vind het zo fascinerend dat de waarheid zoveel geweld aangedaan kan worden en dat er geen repercussies voor zijn. Nog niet. Of dat ik denk dat die wel gaan komen, maar dat die zijn er nog niet. En
maar dat hebben we met corona nog veel erger gezien. Ik bedoel, het feit dat ik zag een clipje van Football Insight. Ik bedoel, ik kijk het nooit, maar het ging over voetballers die neervallen op het veld.
Mm-hmm.
En weet je, ik bedoel dat er zoveel died suddenly cases zijn. En dan zit iedereen zo van, ja, 10 jaar geleden zag je dat niet. Ja, nee, 10 jaar geleden zag je dat inderdaad niet. Nee, 10 jaar geleden zag je dat niet. En dan roept iemand, volgens mij Andy van der Meijden, ik weet niet, misschien iemand anders, die zegt dan een beetje als van, ja, zijn het dan de vaccinaties, weet je, zoiets. En hier moet iedereen een beetje giechelen. Van, alsof iedereen zichzelf aan het censureren is, weet je. Van, iedereen weet donders goed dat het die prikken zijn. Weet je kunt gewoon de oversterfte direct herleiden tot het moment dat de vaccinaties geïntroduceerd worden. Je moet geestelijk gehandicapt zijn om die link niet op zijn minst te willen onderzoeken. En iedereen blijft er soort van, het is oorverdovend stil. Iedereen blijft gewoon. En iedereen die er wel onderzoek naar doet, die ziet gewoon een regelrecht verband.
Mm-hmm.
Weet je wat, dat verband is er namelijk ook gewoon. Maar kan je niet bespreken zomaar hoor.
Nee, exact. En dat hele gegeven, die cognitieve dissonantie. En ik weet niet of corona erg is. Ik heb het idee dat het nu met alle current affairs nog wel veel, veel heftiger aan het worden is. Maar dat daar. Ja,
de cognitieve dissonantie is heftiger nu.
Ja, ik weet niet of corona erger was dan. Ik denk dat
het wel. Ja, want het idee dat een avondklok en mondkapjes en dat iedereen dat deed. Nee, het was heftig. Het was echt
natuurlijk was het heftig, maar ik weet niet. Ik zie niet. Ik zie. We gingen van corona in Oekraïne, van Oekraïne naar Israël. En ik weet niet. En volgend jaar zal het weer iets anders zijn. En zeg maar, de bijna van Pavlov-reactie van mensen als een knop omgaat in de media. Ja. Van, nu moet jij je hiermee bezighouden. Ik vind het gewoon verbazingwekkend. En ook dat je dus als...
Er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw.
Het is het allemaal. Onze telefoons die...
beginnen te praten.
te praten. Dat een potentieel premier van Nederland gewoon de ene naar de andere leugen uit zijn mouw kan schudden zonder dat daarop gefactcheckt wordt. Ja, ik vind het een steeds bizarre wereld worden.
Nee, ik ben het met je eens. En hij zegt ook op een gegeven moment, dat is interessant, hij heeft het een aantal keer over de media. En dan zegt hij, ik zat te kijken naar een of andere talkshow. Hij leest de Volkskrant. Dat zegt hij ook. Van, ik zat te lezen en daar zag ik een ingezonden brief. Bla bla. Dus met andere woorden, zijn bubbel wordt nog gevormd door die media. Mm-hmm. Weet je, de Volkskrant en de talkshows op één en dat soort dingen. Die nota bene naar de hand van het Europese klimaatbeleid zijn gezet. Dus hij zit in een bubbel die zichzelf versterkt. Die hij zelf aan het versterken is.
Mm-hmm.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat Timmermans slim genoeg is om te begrijpen wat voor agenda die aan het uitrollen is.
Mm-hmm.
Hij kon namelijk helemaal niet heel intelligent op mij over.
Nee.
En ik denk serieus, hij gelooft in die onzin die hij uitkraamt. En daarom kan hij met de stalen harsen zeggen, we zijn eerlijk en we gaan de boeren helpen. dat soort onzin kan hij uitkramen, omdat die man zo dom is. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe dom ambtenaren zijn. En er zijn ambtenaren die zijn slim. Hè? Ik bedoel, er zijn uitzonderingen. Begrijp me niet verkeerd. Maar over het algemeen, dit bestuurskader in Nederland, het is niet zo best. Weet je? Het zijn mensen die gewoon vaak niet eens bij een bedrijf aan de bak komen. Of dat zelfs nog nooit gedaan hebben. Mm-hmm. En gewoon eigenlijk geen kennis hebben van de realiteit.
Nee, en daarom denk ik dat wat je net stelt, dat iedereen weet dat er een relatie is tussen vaccinaties en de oversterfte. Nee, mensen weten dat niet. Ik bedoel, als je kijkt wel, maar mensen kijken niet. Ze willen niet kritisch kijken.
Ze willen het niet zien.
Ze willen niet zien. Het zaagt aan de fundamenten van hun wereldbeeld. Als ze dat verliezen, dan hebben ze helemaal niks meer. Want hun zelfbeeld is waarschijnlijk ook al heel slecht. Dus ze houden angstvallig vast aan hun eigen opvattingen om maar niet andere dingen te moeten onderzoeken. En wat jij zegt, de dommigheid, nou, dat lang niet over gehad, maar de dommigheid versus slechtheid. Ik denk dat de dommigheid nog steeds wel een heel groot deel van de wereld regeert.
Absoluut, 100%. Jij hebt ook een hele mooie quote ergens. Was die van Snowden? Die ging erover. Dat is deze. The whole system revolves around the idea that the majority can be made to believe anything, so as long as it is repeated loudly and often. And it works. Ja, dat is gewoon exact wat er aan de hand is.
Ja, ik had even te kijken, voor mij hebben die eens niet tussen. Maar ik had eens eigenlijk erbij gezet, omdat ik kreeg een discussie op, het ging ook hier over op, of een discussie, ik kreeg een reactie op een van mijn social media posts, waarbij, ik ben even zijn naam vergeten van die guy. Kijk of ik hem zo nog even erbij kan pakken. Maar die had een post gemaakt dat, ik ga hem toch even zoeken, want dat praat makkelijker.
Nou, ik ben heel erg benieuwd waar je nu mee komt.
Ja, dat was dat false flag narrative.
Oh, oké, ja, die komt straks. Laten we het niet allemaal door elkaar halen.
Ik zie hem niet staan namelijk.
Ja, weet ik. Laten we die nog even bewaren. Want ik zie al dat we proberen namelijk tijdcodes in te bakken. En ik ben het nu aan het opfokken met door deze dingen heen te gaan. Laten we het eventjes gaan hebben over Soumaya.
Ja, okay.
Die Bolkestein zijn cent heeft afgefutseld.
Ja. ik vond het vooral mooi. Het was ook weer trending. Want die Soumaya Sala, dus dat is dus een veroordeeld lid
van de Hofstadgroep. Ja, dat was een ooit, wat was dat, in die begin 2000 hebben zij in Den Haag een soort aanslag voorbereid. Toen zijn ze binnengevallen daar. Toen is er nog een lid van het arrestatie met een hand verloren.
Oh ja? Omdat
ze,
oh, wow.
Ja, ze hebben een handgranaat gegooid naar buiten.
Wow. Ja.
Want ze hadden een deur gebarricadeerd op een manier wat je gewoon op YouTube kan zien hoe je een deur moet barricaderen.
Yeah.
Als er een arrestatieteam binnenkomt. En dat en toen hebben ze een handgranaat gegooid. En dat is allemaal ellendig geworden. En uiteindelijk zijn die gasten allemaal opgepakt. En zij was daar blijkbaar ook lid van.
Ja, en dat was dus blijkbaar niet genoeg voor de VVD om die persoon te rooieren.
Nou, sterker nog, ze heeft een verklaring omtrent gedrag gekregen. Dat was helemaal bizar.
Oh, ja. Grappig, maar dat gaat wel buiten de VVD om. Dat is gewoon het Openbaar Ministerie, denk ik. Wie doet dat? Iemand?
Of de gemeente, ik heb geen idee. Ja.
Die dat afgeeft. Dus, nou, dat is interessant. Dus je kan lid zijn van een terroristische organisatie, nog steeds een VOG omtrent goed gedrag.
Zij wel, als je een vrouw bent wel. En als je Marokkaanse bent. Dus dat, maar goed, en niet wees. Zij was dus blijkbaar heel close met Bolkestein. Bolkestein schijnt ernstig ziek te zijn. Dat wist ik niet eens.
Nee, ik ook niet.
Het lijkt me dat hij een soort Alzheimer heeft. Anders ontfutselt je niet iemand niet al je geld. En hij heeft, ik geloof, €85.000 is er gepind met zijn pinpas door haar. En zij zegt, nee, dat waren donaties omdat hij me aan een van de mastersopleidingen Leiden of zo wilde helpen, zoiets.
Dat pint hij even.
Ja, pint hij gewoon. Dat pint hij dan natuurlijk gewoon. Ja.
Wat een shit verhaal. Nou,
zij zal het zelf al gepint hebben, want daar zijn natuurlijk altijd beelden van. Elke pinautomaat heeft een camera. Maar goed, de familie heeft dat bekendgemaakt. VVD gelooft dat gelijk en heeft haar gerouilleerd. Ja.
Ja, ik vind het interessant dat dat dan de reden. Nou, ik snap het wel. Het is ook wel een reden om te rouilleren, maar misschien was lid zijn van een terroristische organisatie ook wel een leden om een reden om te rooieren.
Ja, maar dus ik vind het wel heel erg van deze tijd. Weet je, kijk, ze is een Marokkaanse vrouw. Weet je, ze kan natuurlijk heel goed de slachtofferrol spelen. Ze kan ook een net mantelpakje aantrekken, zoals we zien hier op deze foto van de NOS. Ik zal hem nog even laten zien voor de zekerheid. Kijk, daar zien we haar netjes zitten met haar beentjes kuis bij elkaar, met haar handjes op haar benen voor de foto. En ze kan een goede indruk maken. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze zoveel politiek correcte wind in de rug had dat de VVD dat gewoon niet kon weerstaan.
Ja, dat zou kunnen. En dan politieke moord plegen. Ja, ik vond het interessant dat mensen op Twitter ook zeiden van de VVD doet niet anders dan geld ontfutselen bij mensen. En nu, en nu doet iemand het bij hen en dan word je gerouilleerd. Het is gewoon standaard practice bij de VVD.
Inderdaad, ja, 40% hebben we net gehoord. Ja. Ja.
Minimaal.
Minimaal, ja. Ja, het is triest. Laten we doorgaan naar het luidste geluid in de wereld. Hier kom jij mee.
Ja.
The loudest sound in the world would kill you on the spot.
Ja, het filmpje daarna is de aanleiding van dit onderzoek geweest. Maar toen was ik nieuwsgierig naar hoe hard geluid kan zijn.
Okay.
En ik kwam uit bij een vulkaanuitbarsting op Krakatau.
Oh.
En dat was, ik weet niet meer, dat is een hele tijd geleden. Maar dat was zo luid dat het op iets van 2500 miles afstand nog steeds als twee geweerschoten hoorde. En ze hebben bewijs dat de uitbarsting, dus die ontploffing van die vulkaan op Krakatau, dat geluid meerdere malen om de aarde is gegaan. En wow. Dus vaker dus opgevangen is. En dat was het luidste geluid ooit in de geschiedenis. En ik kwam hier, of in ieder geval waargenomen, want ik weet niet wat daarvoor allemaal gebeurt, maar in ieder geval wat ze hebben gemeten.
Ja.
En ik kwam daarmee omdat ik een heel interessant filmpje voorbij zag komen over een raketlancering. Misschien kunnen de eerste minuut, maar ik zeg wanneer die klaar is.
Here's a decibel chart to show you some examples of how noisy things can be. As you can see, potential hearing damage or loss begins at around 80 to 90 decibels, and the real pain kicks in at around 125. There is a number of reasons that no one can be close to a rocket launch. Heat, explosion risk, gases, flying debris to name a few. But what most people don't realize is that the exclusion zone around a launch is also because the sound of these things taking off is literally deadly, if you are too close. When the massive Saturn V rocket launched, it gave out 220 decibels.
Yeah.
220 decibel, dan ben je dus dood.
Ja, dan ben je,
Vindt klinkt
dood.
Niet als heel veel.
Waarom niet?
Nou, gewoon, ik weet dat een vliegtuig wat opstijgt, het is 80 decibel of zoiets, bijna 100.
Ja, maar de decibelschaal is een, hoe noem je dat?
Oh, net als de Richterschaal.
Net als de Richterschaal, inderdaad. Okay. Ja. Hoe noem je dat?
Exponentieel.
Ja, dus de eentje meer is niet...
Is 10 keer meer.
Ja,
ja.
Dus vanaf 150 is het dodelijk.
Oké. Okay.
En nou goed, 220 zit er dus zo ver boven.
Zou dat de decibelschaal exponentieel is? Ik kan me niet voorstellen. Het is toch gewoon een decibel is een decibel is een decibel.
Even kijken hoor, hoe heet dat? op een logaritmische schaal. Dat betekent dat 0 decibel een verhouding 1, dus dat de gemeten waarde gelijk is aan een eikwaarde of referentiewaarde. Wacht even, wat ik vooraf even moet opzoeken.
Nou goed, we kunnen...
Elke verhoging met 10 decibel betekent een vergroting in vermogen of energie met een factor 10. Dus een verhoging met 20 decibel betekent dus een factor 100. Jawel, dus hij is hij neemt dus wel harder toe dan de maat op de schaal doet denken.
Nou, interessant. Weer wat geleerd.
Ja, dus 220 is echt, dat is vele malen harder dan 80 decibel. Het is echt, en het filmpje zegt volgens mij van dat het gas doet verbranden en je organen vloeibaar kan maken. Maar in ieder geval, is het dodelijk.
Ongelooflijk. Duidelijk. Heel duidelijk dus. 220 decibel.
Kan je nog een stukje afspelen?
Ja.
Gaat hij maar opnieuw beginnen?
Ja, gaat hij maar opnieuw beginnen.
Nee, laat maar dan. Dan vertel ik het wel. Maar die... het interessante is dus dan laten zien bij die... ze hebben het over die raketlancering van 220 decibel. En dan zie je, net zoals altijd in Houston... of tegenwoordig wordt het ook in andere plekken in Miami... of in die van Florida wordt het ook... Orlando, geloof ik. Of waar ergens in Florida wordt het ook...
Cape Canaveral dat was het. Ja.
Gelanceerd. En dan zie je dus altijd afstand mensen staan kijken... naar die lancering, wat allemaal. En dan vervolgens zegt hij dan... maar hoe zit het dan met astronaut in de top van die raket?
Wow. Die hebben oordopjes in.
Ja, precies. Dat is, ik dacht precies van, wat? Ik hou ervan, ik heb niks met die organisatie. Ik vind het echt stel neppers allemaal.
Ja.
Dus ik dacht van, hoe dan? En dat is ook weer zoiets, ik zat er te kijken. En
maar die raket, daar zit er toch nooit, daar zitten geen mensen in?
Jawel, in die top zit zo'n konus, daar zitten de astronauten in.
Nee, dat is alleen, de Russen zijn de enigen die dat gedaan hebben. En de Amerikaanse astronauten werden altijd met een space shuttle.
Maar volgens mij
hing ook aan die raket.
Er hing sowieso ook aan die raket, nog dichter bij de basis dan die. Maar er zitten ook, je hebt ook van die vroeger voor die space shuttle is van wanneer?
Ja, jaren 80 ergens.
Want daarvoor had je, volgens mij in de jaren 70 begonnen ze met die raketlanceringen.
Ja, het zou kunnen dat ze daarvoor deden. Dat zou kunnen.
En daar ging het dus voor mij ook over. Dan had je. Ja. Even nog weer, dat waren dan inderdaad zo'n koon.
Ja.
Zo'n driehoek die dan aan een parachute...
Ja, Apollo-missies, dat waren ook allemaal dat soort
en
dingen.
Maar dat zat dus aan de bovenkant van zo'n raket. En die guy laat dus zo meteen... Het was een documentaire van heel lang geleden... dat die guy... die gelooft dus niet dat gebeurde. Hij gelooft dus niet dat er dus astronauten in zo'n raket naar boven gaan... omdat het gewoon dodelijk is.
Ja.
En zo'n aluminium konus houdt niet die decibel tegen.
Maar ze maken niet allemaal misschien zoveel lawaai.
Het zit allemaal boven de 150 sowieso.
Ja, diefzerker inderdaad.
En dan hij laat dus een heel grappig filmpje zien... dat dus elke raket blijkbaar een soort van McDonald's glijbaan aan de binnenkant heeft. Dus je kan als er iets misgaat en die astronauten moeten wegkomen... dan gaan ze via een interne glijbaan... komen ze via de raket onder in de...
Terwijl die raket nog aanstaat?
Nou, dat moet je dus doen voordat die aanstaat. Je komt onder het lanceerplatform uit... en dan kan je dus een gang inlopen... en dan kan je de deur... zit zo'n blast door zit daar. Die kan je dan dicht doen... en dan kan je loop je weet ik voor hoeveel meter weg van die raket.
Ja.
En toen zei dat is dus de manier hoe ze die raket ingaan voor de televisie en uitgaan voordat dat ding de lucht ingaat.
Vet.
Ja, ik vond het weer een interessante conspiracy theory.
Zeker, ik hoop dat...
En ik wist niet dat, want dat was dus, dat filmpje dat hij liet zien was niet van een van de complotdenker, maar dat filmpje was gewoon van een documentaire hoe die raketten er in elkaar zaten en wat er gebeurde bij calamiteiten in zo'n raket. Dat heb ik ook nooit geweten dat er een glijbaan in een raket zit om... naar beneden te komen in tijden van gevaar.
Ik wist wel dat er een soort exit mogelijkheid was. Maar inderdaad, interessant. Goed, laten we eventjes doorgaan. Nog even een staartje voordat we eruit gaan. Israël-Gaza-conflict. In Dagestan was het aan. Ik moet zeggen, ik heb deze clip nu wel heel vaak gezien. Maar ik ga hem nog even afspelen voor de zekerheid. Oké, nou goed. Je begrijpt het. Het was een toestand daar op dat vliegveld.
Ja, ik vond het... Ik vond het heftig om te zien dat dat... het ging dus om een
vlucht van El Al.
Tel Aviv.
Van Tel Aviv.
Ja, vanuit Tel Aviv naar Dagestan. En de mensen daar die kwamen erachter dat hij net geland was. En ging dus op zoek naar de Joden in het vliegtuig om te lynchen. Om te lynchen. Uiteindelijk is volgens mij ook het leger of de politie is aan de pas gekomen om dat... de boel weer tot bedaar te brengen.
Ja.
Maar het was eigenlijk ik had die Edward Snowden en deze in lijn met die false flag, omdat het. Ik vind het heel veelzeggend over dat dit soort dingen nu gebeuren. Maar misschien moeten we daar in de extra nog even op terugkomen in lijn met die false flag tweet.
Oké. Want nee, laten we hem wel doen. Want jij, ik kan die tweet wel even bijpakken.
Nee, hij staat er niet tussen. Ik wil net al bespreken, maar staat er niet tussen.
Oh, oké. Nou goed, dan bewaren we dat voor de extra zometeen. Dan gaan we het over de false flag hebben. Hey, dan wou ik nog één dingetje bespreken. Wat ik van de week voorbij zag komen. Dat vond ik echt fascinerend. En dat is namelijk dit. Ik zag deze tweet voorbij komen. CEO's van verschillende bedrijven geven toe dat de bubbel van elektrische auto's is geëxplodeerd. Die is gepopt afgelopen week. Veel projecten worden uitgesteld, dan wel afgesteld, hoe noem je dat? Afgeblazen. Ja. Volkswagen heeft kenbaar gegeven dat de bestellingen, de hoeveelheid orders die openstaan voor elektrische voertuigen, met 50% gedaald is. Ze hebben afgelopen kwartaal, of Ford heeft afgelopen kwartaal $1.3 miljard verloren. Dat betekent een bedrag van $36.000 voor elke elektrische auto die ze verkocht hebben. nou ja, goed, het gaat niet goed. We zagen ook dit nog voorbij komen. Oh nee, ja, de EV. Dit is een artikel waarin het allemaal nog een keertje opgesomd werd. Maar het komt erop neer, de EV-bubble popt. Het is klaar. Het is, willen geen elektrische auto's meer.
Maar heeft het dan te maken met het afschaffen van bepaalde subsidies? Ik bedoel, die dingen werden natuurlijk alleen maar verkocht omdat er bepaalde belastingvoordelen of subsidies op werden gegeven?
Het is een combinatie van factoren. Inderdaad, subsidies lopen af. Dat heb je sowieso tegen het einde van het jaar. Het is onzeker of die subsidies worden doorgevoerd. Maar wat je bijvoorbeeld in Amerika heel erg ziet, is problemen op het netwerk. We hebben een aantal keer gezien dat in Californië bijvoorbeeld, waar de meeste elektrische auto's rijden, op een gegeven moment een soort van noodverordening werd afgegeven dat er niet meer dat elektrische voertuigen niet meer opgeladen mochten worden. Omdat er gewoon een tekort was, instabiliteit in het energienetwerk. De hele logistiek rondom die auto's, los van de auto's zelf, stort in elkaar. Mm. En dan heb je ook nog dat verhaal wat toch echt wel hardnekkig op social media de ronde deed, dat de grondstoffen die nodig zijn voor die batterijen uit de Congo komen, waar kinderen met blote handen aan het graven zijn om kobalt te minen, waarin vrouwen met baby's op hun rug gebonden daar in het stof van van die mijnen aan het werk zijn. Het is fucking god geklaagd. En dan wordt er gezegd van ja, dit is goed voor het milieu, weet je. Het is allemaal niet goed voor het milieu. Elektrische auto's zijn in heel veel opzichten echt bullshit. Het narratief is voornamelijk ook bullshit. Weet je? Ik bedoel, er is niks mis met een auto met een elektrische motor, maar de batterijtechnologie is echt hopeloos. Dat is niet te doen. En totdat er een betere manier bestaat om auto's elektrisch te laten rijden, denk ik dat mensen gaan afhaken. Wat we nu dus zien.
Over Congo en narratief wil ik het zo in de extra nog over hebben. Daar gingen die tweets dus ook precies hier over.
Oké.
En verder kan ik me wel indenken dat het nog wel eens gaat lukken. De uitrol of de totale overname van elektrische voertuigen versus diesel, benzine en andere brandstofauto's. Omdat het een heel sterk controlemiddel is. Dus ik kan me nog wel eens indenken dat de discussie die we net hadden over kernenergie, dat bepaalde partijen denken, misschien moeten we toch maar die baseload zo hoog gaan krijgen en overal kernenergie gaan neerzetten, zodat iedereen uiteindelijk wel een elektrische auto kan gaan rijden en we alle minority report die kunnen uitzetten of besturen op het moment dat daar...
Maar om heel erg te zijn, dat kunnen ze met gewone auto's ook al. Daar hebben ze geen elektrische auto's voor nodig.
Omdat zo elektronisch qua besturing al zijn.
Dat is al lang zo. Ja. Dus dat zijn ook heel veel voorbeelden online van auto's die gehackt worden.
Ja.
En, dat is echt niet alleen een Tesla hoor. Een nieuwe BMW kun je net zo goed op afstand overnemen.
Die zijn ook elektrisch eigenlijk, alleen niet qua aandrijving.
Ze hebben gewoon een ander soort motor, maar de rest is hetzelfde, ja. Goed, nou, ik denk dat we daarmee klaar zijn voor de extra. Daar gaan we vol enthousiasme in. We gaan zo meteen verder op wievoorvalentine.com. In de tussentijd, like nog even snel deze video. Heel belangrijk, eventjes liken. Goed voor het algoritme. Misschien kan je een comment plaatsen. Zeg dat we iets moeten rectificeren of zo. Dat zien we nog
zeg
wel eens
voorbij. Zeg wat je kut vindt.
Ja, zeg vooral ook wat je kut vindt. Mag gewoon in de comments. Je mag ook zeggen wat je goed vindt. Je mag ook zeggen hoe goed ons haar vandaag zit, bijvoorbeeld. Weet je, dat, daarom zet ik altijd een petje op. Ik dacht, er zitten twee van die kale gasten zitten hier. Dat zet ik gewoon een petje op. Juist, wij gaan dus verder op vivavalentine.com voor alle Tribe members. Ben je nog geen Tribe member, dan ga snel en meld je aan en wees een bazige baas. En nou, zo niet, dan zien we je bij de volgende. Doei doei.